Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
Wij knopen het in jouw oren.
We zijn hier vandaag in onze gezellige studio in Leuven. En wij, dat zijn mezelf, Chris Honraat en mijn collega Bruno van de Kastelen. Beide bedrijfsadviseur bij Vlaio. En vandaag gaan we het hebben over The Burnout Society van Byung-Chul Han, als ik dat goed uitspreek. Een beetje een apart boekje. Het is niet dik, het is maar 60 bladzijden, maar ik heb er toch serieus wat moeite in moeten steken om het te lezen. Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om dat boek te lezen, Bruno?
Ja, dag Chris. En nogmaals excuses dat ik je meegenomen heb in dit complexe werkje. Maar ik vond het om meerdere redenen belangrijk. Hè. Omwille van die persoon van Byung-Chul Han, enerzijds, en het topic burn-out natuurlijk, anderzijds. Burn-out en depressie zijn in onze samenleving een urgente problematiek. Elkeen komt het tegen bij zichzelf, bij familieleden, vrienden en collega's. En statistieken tonen aan dat deze moderne kwalen alleen maar toenemen. Ik was dan ook blij dat ook filosofen hun licht willen laten schijnen over dit topic. Want ik ben er namelijk zelf ook eentje. We hebben namelijk nog eens de karikaturale schijn tegen dat we wereldvreemd zijn.
Goh, wereldvreemd, dat zou ik je absoluut niet noemen, Bruno. Hè, want als bedrijfsadviseur geef je net dagelijks heel concreet en praktisch bruikbaar advies aan ondernemers. Maar je hebt inderdaad wel gelijk. Hè, burn-out, we kunnen er niet meer naast kijken. En hij vermeldt ook specifiek de auteur als reden. Was dit het eerste boekje van hem dat je las?
Ja, dit is inderdaad het eerste boek van hem dat ik las. Al was ik eigenlijk al langer geïnteresseerd en had ook al een aantal kortere opiniestukken van hem gelezen. Van die Byung-Chul Han is publiek weinig gekend en dat doet hij heel bewust. Hij is afkomstig uit Korea, maar woont, studeert en werkt al sinds de jaren 80 in Duitsland en Zwitserland. Hij schrijft dan ook voornamelijk in het Duits, al lazen we hier wel het boekje uit 2010 in de Engelse vertaling. Ja, bovendien, dit boek is heel interessant omdat je de denker aan het werk ziet. Het is zoals kijken naar een YouTube-video over hoe iets ontworpen en gebouwd wordt. Ja, dat is ook leerrijk, hè, want in dit geval zie je dat zo'n diepe denker niet zomaar pats klaar is met denken. Net zoals innovatie vraagt denken, dat vraagt tijd. Af en toe is iets proberen, af en toe is ook even de zaken laten liggen. En ja, het is niet zo natuurlijk dat dit een onafwerk is. Wel zie je dat wat hij in 2010 schreef interessante springplanken gaf voor werk dat pas jaren later zou uitkomen.
Oké, nu 2010, het jaar dat het boekje uitkwam, dat is wel al even geleden. Hoe kwam het dan recent op je radar?
Ja, meer en meer bedrijven worden met burn-out geconfronteerd. Het is dus een actueel probleem waar we als maatschappij nog niet mee klaar zijn. En daarnaast merken we ook als bedrijfsadviseurs dat er enerzijds Vlaamse start-ups en anders Vlaamse gevestigde bedrijven nieuwe producten uitbrengen die zich focussen op het verbeteren van welzijn of het sneller detecteren van problemen. Voorbeelden, er zijn er genoeg. Hè. Je hebt onder andere IntelliProof, die gezondheid maar ook welzijn detecteren via gezichtsanalyse. Of Bevoy, een welzijnsplatform voor HR en managementteams om welzijnsinitiatieven en gegevens te centraliseren. Toen ik dit boek spotte dat het probleem vanuit een filosofische kant benaderde, was ik meteen verkocht.
Het boek begint met een topic dat ik als apotheker alvast goed kon smaken. Hij maakt namelijk een vergelijking met onze immuniteit. Kan je dat even toelichten, Bruno?
Han beschrijft de immunological age als een periode waarin het gevecht tegen het andere, het vreemde, primeert. Zoals bijvoorbeeld ons immuunsysteem reageert tegen lichaamsvreemde zaken. Vandaar die naam. Daarbij verwijst hij ook meermaals naar de Koude Oorlog. Maar hij stelt dat we daar als maatschappij nu van weg zijn geëvolueerd. Die Koude Oorlog is ook gedaan. En nu zijn we een inclusieve maatschappij geworden. En dat is geen positieve term bij hem. In onze maatschappij, zo stelt hij, zijn er nog verschillen, maar er zijn geen tegenstellingen meer. En hierdoor zoekt ons van nature immunologisch karakter een uitweg en keert het zich tegen zichzelf. Onder de vorm bijvoorbeeld van een burn-out of ADHD of depressie.
Inderdaad, en dat tegen zichzelf keren uit gebrek aan vreemde belagers, dat deed me denken aan een van de hypothesen rond de opkomst van auto-immuunziekten. En daarbij wordt gesteld dat het te wijten zou zijn aan een te propere levensstijl. waardoor dat ons immuunsysteem geen werk meer heeft en in de war geraakt en op den duur lichaams-eigen zaken begint aan te vallen. Want toen iedereen nog wormen in zijn darmen had, dan was het krachtige en efficiënte immuunsysteem in evenwicht met die vaste populatie van vreemden. En dat hield dat onder controle.
Han die stelt ook dat een blootstelling aan vreemde zaken een tegengewicht kan vormen. Een focuspunt, een lijn, een afscheiding. En daardoor wordt je identiteit gedefinieerd. Het is tenminste duidelijk. Een heel concreet voorbeeld van het vervagen van die grenzen met de anderen zijn landschapsbureaus, toch zeer populair in een werksituatie. En daarbij is zelfs de fysieke grens met de anderen verdwenen. En dat is niet altijd bevorderlijk voor het welzijn van een medewerker.
Dus dat is duidelijk. Maar naast inclusiviteit of afwezigheid van tegenstelling, haalt Han ook veel uit naar een teveel aan positiviteit. En dat lijkt een beetje contradictorisch, want je zou net verwachten dat je bij depressie en burn-out net meer positiviteit nodig hebt. Maar dat is dan niet zo volgens Han.
Nee, en dat is Hans' centrale stelling in dit boek. Ja, dat onze mentale problemen, zoals burn-out, in onze maatschappij te wijten zijn aan een veranderende maatschappelijke ingesteldheid. Als voorbeeld voor onze luisteraars, in het bijzonder ondernemers, bekritiseert de expliciete yes you can mentaliteit. En misschien herinner je nog, Chris, nog die slogan waarmee Obama in 2008 de verkiezingen won? Wel, daar heeft Han dus duidelijk een probleem mee. Hij duwt hier op een zere plek, namelijk ja, door die slogan, door die ingesteldheid, ja, moet je altijd aanstaan. Je moet altijd jezelf motiveren, maar daardoor mis je een structuur. Door deze ja, oneindigheid van altijd maar voort en altijd maar weer, altijd maar positief blijven, altijd maar positief moeten blijven, creëer je een epidemie van mentale problemen, volgens hem. En hij is daar trouwens niet de enige in. Ook Dirk de Wachter die wijst al een tijdje op de gevaren van afwezigheid van negativiteit in een te positieve maatschappij. Bijvoorbeeld, hij deed dat in zijn boek Borderline Times.
Oké, ja, inderdaad, dat viel op. Hoe hij die yes-you-can-mentaliteit niet als een bevrijding ziet, maar als potentieel gevaarlijk. Hij gebruikt in dat aspect in het boek ook de term Achievement Society, in tegenstelling tot de vroegere Disciplinary Society. Kan je daar iets meer over vertellen?
Hier moet ik eventjes een zijsprongetje maken, een filosofisch zijsprongetje. Han die zit niet in zijn eentje diep na te denken. Hij interageert ook met recente en minder recente filosofen om van daaruit zijn ideeën aan te scherpen. Zo gaat hij actief aan de slag met het werk van de Franse filosoof Michel Foucault. Die schreef heel wat over die disciplinaire maatschappij waar Han naar verwijst. Die disciplinaire maatschappij ontstond sinds de moderne tijd en hij beschrijft, Foucault beschrijft daarin instituties zoals gevangenissen, scholen, ziekenhuizen en hoe dat die individuen controleren. Ze doen dat, die instituties, door negatieve machtsuitoefening, door grenzen te stellen dus met verboden en beperkingen. Han stelt daartegenover ja, dat dit paradigma van Foucault voorbij is. Een beetje kort door de bocht, maar oké, ik zie zijn punt. En ja, hij ontkent natuurlijk niet dat er geen verboden meer zijn. Hè. Kijk maar als je op de weg rijdt, er zijn ook heel wat verboden. Maar in het algemeen ja, laat onze overachieving maatschappij deze negativiteit weg met dan de impliciete of zelfs expliciete belofte van ongelimiteerde individuele vrijheid.
Oké, maar hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Die shift van het disciplinaire naar achievement, kan je daar wat voorbeelden van geven?
Ja, concreet zie je dat in onze bedrijfswereld opduiken onder de vorm van multitasken. De informatie die komt langs alle kanten binnen. Teams, chats, mail, inbox, Slack, WhatsApp, TikTok, alles moet opgevolgd worden. Wij zijn allemaal lopende bandwerkers geworden, zei mijn schoonbroer me ooit eens. Hè. Eenmaal die net binnengelopen mail in Outlook is beantwoord, ping, daar staat de volgende alweer klaar om jouw aandacht en die staat om jouw aandacht te bedelen.
Ja, dat is waar. Onze technologie die staat inderdaad stijf van de meldingen, rode bolletjes en pings.
Daarmee raken we de zogenaamde deep attention kwijt. En laat nu dat zijn waar motivatie opduikt. Innovatie, dat doe je niet in een 0,3 FTE die erop toegekend is, met die daarnaast nog 13 andere operationele taken te vervullen heeft. Voor innovatie moet je tijd maken en je niet laten afleiden door je Outlook of je smartphone die je voortdurend staat te pingen. Paul Graham, die voorheen bij Y Combinator werkte, geen filosoof, Chris, die had een soortgelijk inzicht wanneer hij spreekt over maker schedule versus manager schedule. Concreet wees je naar developers, ontwikkelaars van code, die onderbreek je best niet zomaar. In een ideale wereld zitten die in een flow. Haal je hen daaruit, dan duurt het best een poos alvorens ze daar terug in zitten en studies wijzen toch grap op 20 minuten en meer. En hetzelfde geldt voor innovatie. Je moet daar voldoende tijd voor opzij zetten voor echt dat diepe werk te kunnen doen. Nu, dat diepe werk, dat wil niet zeggen dat je een ganse week moet zitten denken en niets opleveren. Ja, uiteraard, geld moet ook wel ergens binnenkomen. Maar als je wil innoveren in je bedrijf, moet je jezelf die grens opleggen. Dat verbod, om het met Foucault te zeggen, om iets niet te doen tijdens een bepaalde langere periode. En zo hebben we zowel Han als Foucault een punt.
Ja, inderdaad. Wat hij hier aanhaalt in verband met deep attention, kadert dat dan ook in het vita contemplativa waar Han over spreekt en over hoe ons dat onderscheidt van de dieren, namelijk de tijd nemen om na te denken. Maar komen zaken zoals burn-out dan niet van te veel zelfreflectie, vroeg ik mij af.
Wel ja, die vita contemplativa raakt hij even kort aan in dit boekje en hij zet zich daarmee expliciet af tegen Hannah Arendt's vita activa. Pas veel later in het boek, dat ook noemt Vita Contemplativa, komt deze redenering eigenlijk volledig tot uiting. Afwezigheid wordt in dat boek aangeduid als niet gewoon afwezigheid van actie, maar juist een onafhankelijk vermogen van de geest. Hij spreekt in dat boek zelfs over de magie van niets doen. Misschien iets te zweverig, ja, dat kan zijn, maar de wortels van deze redenering liggen dus hier in dit boekje al, namelijk dat het, ja, het hoeft zelfs niet noodzakelijk voor hen zelfreflectie te zijn, maar je moet wel rust, kalmte en stilte toelaten. Stilstaan bij wat je doet, of liever gewoon ja, stilstaan. Dat leidt volgens Han tot kennis en inzicht.
Oké, dus stilstaan, hè, voldoende tijd voor deep attention. Nu, zijn er nog andere oorzaken, verbanden, naast die verschuiving van disciplinary naar achievement society, die te maken hebben met die burn-out?
Ja, een ander aspect dat Han aanhaalt is dat van de paradoxale vrijheid. Als individu hebben we veel vrijheid. Motivationele sprekers, motivationele boeken, die weten ook heel goed dat deze vrijheid je kan helpen om gemotiveerd te blijven. Han krabt het laagje van die zelfmotivatie weg en vindt daarachter ja, een onderliggende dwang, en noemt het soms zelfs gewelddadige dwang, om te archieven, om het altijd maar te halen. En daardoor is volgens hem ja, dat vrije individu eigenlijk helemaal niet zo vrij meer, omdat hij ja, zichzelf verplicht om te blijven produceren. Bovendien voeg daar nog het probleem aan toe rond alles kunnen en die flexibiliteit, waar we het ook al eerder over hadden. Je ziet het nog altijd, vacatures die vragen, we zoeken een creatieve duizendpoot. Daarmee creëer je volgens Han het volgende accident waiting to happen. Want dat leidt nu net tot die burn-out volgens Han. En het is een erg filijne burn-out, want je legt jezelf te veel dwang en te veel geweld op.
Hoe ga je daar nu mee om als ondernemer? Want zelfgemotiveerde medewerkers zijn wel heel goede medewerkers.
Ja, maar misschien is het net dat. Let erop als ondernemer dat je ja, bij die mensen die voor je werken en vooral ja, eigenlijk ook bij jezelf, dat je niet te hard in die val trapt. Voorzie ruimte om te stoppen, om nee te zeggen, om nee te mogen zeggen en om stil te staan. Het is niet makkelijk, hè? Ik snap dat wel. Ik zie ook die dagelijkse realiteit. Maar met Han ben ik akkoord dat we niet zomaar kunnen verder gaan zoals we nu bezig zijn.
Nu reikt het boek in dat opzicht ook oplossingen aan, want ja, hoe moeten we hier nu verder mee omgaan?
Ja, Chris, het boek is niet therapeutisch, hè? Maar het is ook niet enkel klagen en zagen over de huidige maatschappij. Inzicht, dat helpt je om jezelf, je bedrijf en de maatschappij te kunnen veranderen. En dat is de voornaamste les voor mij uit dit boek. Want ook gaf er hier bovenal wel wat tips en trucjes. Je kan zelf nog heel wat toevoegen rond time management. Hoeveel mails lezen we? Lezen die pas per halve dag? Dat blijft eigenlijk maar werken aan de symptomen. Voor Han is dat niet voldoende. Mogelijk maakt het zelfs, ja, het maakt het zelfs nog erger, omdat je blijft aanmodderen in die context van die overachieving society. Ik krijg bijvoorbeeld heel veel reclame recent op Instagram over AI, om je agenda te beheren, je mails met AI al te beantwoorden enzovoort enzovoort. Heel leuk, heel mooi, zeer interessant. Maar het blijft dat aanmodderen en het is niet fundamenteel genoeg. En ja, bovendien schop ik hier graag, samen met Han, tegen wat heilige huisjes. Hij hakt specifiek in op wat in het Duits noemt ondernemer zijn zelfst, of je eigen brandmanager zijn. Dat is onmogelijk, zegt Han. Dat kan niet. Want in dat soort zaken ben je je eigen uitvoerder en beloner. Maar je kan jezelf niet belonen. Volgens Han, en ja, hiervoor haalt hij de mosterd bij andere denkers, zoals Levinas of Freud bijvoorbeeld, kan alleen de aanwezigheid van de ander je belonen in die intermenselijke relatie. Jezelf tijdelijk belonen, ja, dat kan misschien met even een shopping spree, gaan shoppen, of een dure latte uit een koffiezaak. Maar dat is niet hetzelfde, want volgens hem kom je tekort bij jezelf.
Zijn er dan echt geen oplossingen?
Ja, dit boek niet, sorry Chris. Maar we zien we gelukkig wel meer en meer producten en diensten komen die mensen willen helpen. Ook hier in Vlaanderen. Zoals het product van Moonbird. Dat is een ademgids om beter tot rust te komen. In een, ja, als het ware, een vita contemplativa status krijgen. Er zijn ook andere oplossingen, ook in Vlaanderen. Die van Biorix bijvoorbeeld. Die onder andere aan de hand van je eigen data je op tijd triggeren om rust te nemen. Maar ook in een bedrijfscontext specifiek heb je oplossingen zoals een Bloom-up. Om burn-out sneller te detecteren en te voorkomen.
Oké, inderdaad. En ik herinner me ook nog overheidscampagnes zoals Zorgen voor Morgen of Kom uit je kop. Die tools aanreiken om mensen te helpen.
Inderdaad, Chris. Nu heb ik een vraag voor jou. Wat vond jij van het boek? Zou je het aanraden aan elke ondernemer?
Goeie vraag. Goh, ik zou het niet aan iedereen aanraden, want het is echt wel werken. Het is maar 60 bladzijden, maar het is wel zwoegen. En zeker als je, zoals ik, niet alle referenties naar de gekende filosofen kent. Maar het is wel een eye-opener. Het doet je kritisch nadenken over waar we naartoe gaan als maatschappij. En hoe we bijvoorbeeld in onze zoektocht naar meer geluk, wat we verkeerdelijk associëren met meer vrijheid, toch niet dat hogere geluk vinden. Dat kwam trouwens ook aan bod in de podcast The Paradox of Choice. Dat is trouwens een makkelijker boekje om te lezen.
Oké. Okay. Ik ben nu wel benieuwd naar jou insteken, als niet-filosoof en bedrijfsadviseur. Welke lessen haal jij uit het boek? Hoe zijn ze toch nog relevant voor onze ondernemers? Want dat was vooral mijn doel om het door jou te laten lezen.
Wel, burn-out houdt me wel wat bezig. We worden er vrij frequent mee geconfronteerd. We hebben er ook al interne opleidingen rond gehad. En het draait meestal rond de oorzaken gerelateerd aan de persoon zelf, of het werk zelf. Maar niet over de maatschappij of de omgeving en hoe die hier ook een hand in heeft. Dat vond ik super vernieuwend in dit boek. Want anders blijf je steken in, je bent zelf de oorzaak van je eigen burn-out en depressie. Een beetje een uitloper van die achievement of maakbare mens. Maar wat doe je daar dan mee? Dat wil dan ook zeggen dat je het zelf moet oplossen. En het is al lastig als je met een burn-out zit. In dat opzicht was het interessant om te lezen dat er ook ruimere maatschappelijke en systemische zaken spelen. Zoals die Achievement Society. Dat die eigenlijk in de hand werken. En dat haalt misschien wat de druk van de individuele schouders. En laat je misschien die maatschappelijke invloeden herkennen.
Dat is een hele mooie samenvatting, dankjewel. Ja, dat deed me aan denken. In het Iers zeggen ze trouwens niet ik ben ongelukkig, I am sad, maar taboron orm, sorry voor de uitspraak, ongeluk is over mij. Dat is een manier om aan te tonen dat je jezelf niet identificeert met emotie, maar dat die emotie, ja, dat ligt nu gewoon eventjes op mij voor een tijdje. En betrekking dan tot de ondernemers, welke lessen kan je daar uit leren?
Wat ondernemers betreft, zoals ik in de podcast Paradox of Choice aanhaal, als adviseur kan je coachend zijn en alle keuzes aan de ondernemer laten, en vooral de kennis verhogen, maar de verantwoordelijkheid bij de ondernemer laten. Maar dat is weer werk en achievement voor de ondernemer. Je kan dat ook inperken, en waar mogelijk gewoon de ondernemer al een richting geven. Boundaries, wat kan, wat niet kan. En dat geeft misschien rust. En in dat opzicht moet ik denken aan een case van jaren geleden, een dame die ik me contacteerde omdat ze het idee had opgevat om zo van die speciale magneetjes te maken dat je kunt op kousen naaien om zo de paren bij elkaar te houden in de wasmachine. En ze kwam naar mij omdat ze dus daar meer vraag rond kreeg en mensen haar ook stimuleren van ja, je moet daar een bedrijf rond oprichten. En ja, dat is misschien wel mogelijk, maar ik voelde tijdens het gesprek vooral aan dat dat een hobby was van haar. En ik heb haar dan gewoon een website gestuurd waar ze die magneetjes kon kopen en dan gezegd ja, spreek gewoon eens met de lokale kruidenierszaak waar je eventueel een bescheiden aantal van die magneetjes kan verkopen. En zo kan je toch een beetje groeien. En die was super gelukkig, want eigenlijk zocht hij gewoon een manier om haar hobby te financieren. Dus je moet niet altijd helemaal blijven achieven in alles wat je wilt doen.
Dat is een mooie afsluiter inderdaad. Je moet niet altijd achieven. Je moet niet altijd aanstaan. Hè? Nee is ook een mogelijk antwoord. Bedankt Chris dat je dit boekje ook even wou lezen en daarvoor niet nee zei.
Jij bedankt Bruno om dit belangrijke topic ook eens vanuit een filosofisch-maatschappelijke hoek te bekijken.